Ik heb twee bijbelgedeeltes die we graag willen lezen, die ik graag wil lezen. Eén is Psalm 8. Ja, doe dat maar. Lijkt me uitstekend. Ik ga een tijdje praten. Is goed. Moet ik even wachten totdat jij daar klaar voor bent? Nee. Afleiding, hè? Psalm 8 is een prachtige psalm. Jullie gaan naar achteren. Jullie gaan wat moois maken. Kom maar op. Psalm 8 zegt iets over God en over de mens. Ik ga er meteen vandoor. Heer onze God, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan de hemel uw luister toont, met de stemmen van kinderen en zuigelingen, bouwt u een macht op tegen uw vijanden, om hun wraak en verzet te breken. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, door u daar bevestigd? Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. Schapen, geiten, al het vee en ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Dat is Psalm 8. En uit Romeinen 8 wil ik het slot lezen. Vanaf vers 35. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger, armoede, zwaard of het gevaar? Er staat geschreven: om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat de dood nog het leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer. Even terug naar het geloof en naar het rammelen aan het geloof. Want ook dat is heel bijbels. In het Oude Testament waren de profeten de mensen die rammelden aan het geloof van het volk. De koppeling van geloof aan voorspoed, geloof aan hebzucht, geloof aan eigen hachje, daar zetten ze allemaal vraagtekens bij. Daar rammelden ze aan, om ze duidelijk te maken dat andere dingen misschien wel belangrijk zouden kunnen zijn. En toen Jezus optrad, de meeste van u herinneren zich dat verhaal ook wel, dat hij aren plukte op de Sabbat. Dat was ook een vorm van rammelen aan het geloof. Om weer duidelijk te maken van, waar gaat het dan uiteindelijk om? Om de wetten of om het leven? En hij vertelde gelijkenissen, die waren niet anders dan, doe je ogen en je oren open en probeer te zien wat ik zie. Probeer verder te kijken dan de gebeurtenissen. Probeer verder te kijken om de betekenis ervan te zien voor jezelf. En hij maakt de onderscheid tussen gedrag, dat wat mensen doen, en de persoon. Hij maakt de onderscheid tussen buitenkant en binnenkant. Hij liet zien wat het betekent als mensen vasthouden in krampachtigheid. Hij zei het op een gegeven ogenblik zo dat mensen het soms verkeerd opvatten, dat hij zei, wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Daar bedoelde hij niet mee dat je niet naar je leven mag kijken. Maar de manier waarop je dat leven krampachtig in leven wilt houden. Met jouw eigen gedachten van je eigen hachje enzovoort. Dus eigenlijk zegt hij, als je anders in het leven staat, dan ontdek je pas waar het over gaat. Het loslaten stond vaak in het teken van los moeten laten, want dan breekt het je bij de handen af. En dat mensen het moeilijk vinden om dan los te laten. Mensen liever dingen vast blijven houden. Daaronder zit angst. Angst om iets kwijt te raken. Dus dan ben je gericht op vasthouden wat je nog hebt, want dat wil je niet kwijtraken. Dat zie je in de hele geschiedenis van de kerk. Maar dat zie je ook in de geschiedenis van het leven. Van mensen die of gebeurtenissen meemaken die ze vast willen houden. Of relaties met kinderen die je eigenlijk denkt van als ik ze niet meer vasthoud, ben ik ze kwijt. Angst om kwijt te raken. Vasthouden wat je nog hebt. Het goed conserveren. Het woord conservatief komt daar ook vandaan. Betekent haast meer aandacht voor dat vasthouden dan voor de inhoud van waar het uiteindelijk om gaat. En op het moment dat mensen dat gaan conserveren en vasthouden en vastleggen, met hoofdletters dicht timmeren, voordat je het weet ben je weg van de werkelijkheid en weg van het leven zelf. Dat speelt zich af in het vasthouden van de kinderen. En degene die dat het beste kunnen vertellen zijn de kinderen zelf natuurlijk. Het is ook het vasthouden aan sommige regels, waarvan je misschien niet meer eens weet waar ze voor waren. Maar ja, het was nu eenmaal altijd zo. Het vasthouden van gebeurtenissen in het leven. Het vasthouden van het verleden, het vasthouden van soms van je geloof. En in dat vasthouden zit ook iets wederkerigs. Want op het moment dat je het dan wel loslaat, dan kan het je wel in de rug aanvallen. Van hé, wat heb je nou gedaan? Je kunt mij toch niet zomaar in de steek laten? Dus in dat vasthouden, daar zit iets wederkerigs. Misschien zelfs wel hier een beetje in. De manier waarop de moeder met die baby omgaat. De manier waarop de baby met die moeder omgaat. Daar zit iets wederkerigs in. Dat het misschien meer betekenis soms heeft voor de moeder zelf dan voor het kind. Het vasthouden, daar zit zoveel in van jezelf. En hoe dan ook, het staat dan het vervolg in het leven een beetje in de weg. Omdat je dan geen ruimte kunt geven aan die ander of aan dat andere. Tegenovergestelde kan ook een probleem zijn. Dat je iemand zegt, nou ja, dan zoek je het ook zelf maar uit. Want dan laat je iemand zo los dat hij losgeslagen kan raken. Vervreemd kan worden van de werkelijkheid. En dat hij in chaos belandt. Daar zijn ook voorbeelden van. Dan kun je zeggen, ja, maar wat heeft de Bijbel dan te bieden? Wat heeft het geloof dan wel te bieden? Ik zou het verhaal van de liefde willen noemen. De liefde niet zoals wat wij er soms van maken, maar de liefde zoals God dat bedoeld heeft in zijn verhaal. De liefde die de ogen open heeft. De liefde die ziet wat er werkelijk aan de hand is. De liefde die de ander of het andere ook ruimte kan geven in vertrouwen. En die liefde heeft te maken met iets wat je niet altijd realiseert. Maar liefde heeft te maken niet met wat je in je handen hebt, maar de grond onder je voeten. De grond onder je bestaan. Wij gebruiken wel eens het woord hebben en het woord zijn. En hebben is dat wat je in je handen hebt. Dat wat je hier ziet als het ware, wat ze aan het doen zijn. Dat is wat je hebt. Maar ondertussen valt ons niet op dat er een basis is. Het staat op de grond. Je kunt niet dieper vallen dan de grond onder je voeten. Het gaat dus bij liefde niet om dat hebben en wat je allemaal doet. Maar het gaat om het zijn. Wat voel ik bij jezelf, bij mezelf? Wat voel ik bij de ander? Iets wat geen voorwaarden heeft. Want het is er gewoon. In die zin zou ik komen tot de spreuk van niet het hebben bepaalt je zijn, maar je zijn bepaalt wat je hebt. En dat is iets waar je op een gegeven moment bewust van moet zijn. En anders werkt het niet. Bewust zijn van het feit dat onder jouw bestaan ook nog iets aanwezig is. En loslaten, ik koppel het dan ook maar los, loslaten. Je voelt ook een ander gevoel dan loslaten. Loslaten is iets van dat iemand zit te trekken of dat iemand iets wil. Maar loslaten betekent in die ruimte laten staan, misschien wel waar het thuis hoort. Op zijn plek laten. Het is mooi om te weten dat in het Hebreeuws het woordje shalom betekent alles op zijn plek. Zoals het bedoeld is. Alles op zijn plek. Dan heb je ook geen oorlog meer. Loslaten, zodat dingen op zijn eigen plek kunnen staan. In het grote geheel. Loslaten, zodat jij ook jouw plek kunt hebben en niet afhankelijk bent van een ander. Loslaten, het geld voor dat wat je overkomt in het leven. Waar je slachtoffer van kunt zijn, waar je afhankelijk van kunt zijn, wat je soms koestert. Het loslaten betekent, het mag op de plek zijn waar het thuis hoort. Dat geldt voor het loslaten van jouzelf, maar ook van de ander. En het geldt ook voor het loslaten van God, in de relatie met God, het geloven. Er zijn een hoop mensen die denken dat zij God moeten verdedigen, maar het is natuurlijk absurde onzin. Want het bestaan van God hangt niet af van onze verdediging. Of wel of niet bestaat, heeft niks met ons te maken. Dus je zou hooguit kunnen zeggen, ik ben een verdediger van wat ik vind van God, mijn beeld van God. En daar maken een hoop mensen ruzie over. Ook in andere godsdiensten. Maar de ontdekking dat het bestaan iets is wat er ondergeschoven ligt. En dat jij ervaart dat jij in dat bestaan er mag zijn. Loslaten. Zoals God jou ook loslaat. Met wie je bent. In een stukje vertrouwen dat jij ertoe doet in deze wereld. Zodat dat wat in jou is tot zijn recht kan komen. Niet afhankelijk van gebeurtenissen. Niet afhankelijk van mensen. Niet afhankelijk van geschiedenis of eigenschappen die je hebt. Maar dat je er gewoon mag zijn. Je wordt er wel door gevormd. Maar je hoeft er geen slachtoffer van te zijn. Op eigen benen staan, zoals hier. En wel met het risico dat je je losbreekt. Omdat je denkt, nou dan red ik het zelf ook wel. Maar er dan weer achter komt van, ja, maar er is wel grond waar ik op mag zijn. Waar ik op mag leven. Op eigen benen staan met de vragen van vandaag en ook met het leven van vandaag. Ja, dat kan eigenlijk alleen maar als je ook dat besef hebt. Dat er genoeg stevigheid is, geborgenheid, waarin je kunt leven. Waarvan niets je kan scheiden, want dat is dat stukje van Romeinen. Denken we daar misschien anders over, maar het gaat er eigenlijk om dat jij niet gescheiden kunt worden van dat wat God in zijn verhaal van liefde aan ons aanbiedt. Dat is er gewoon. En vanuit die geborgenheid mag je leven zoals je bent. In je eigen ruimte. En dan krijgt missen verdriet. Ook een andere betekenis. Dan wordt het tot een waardevol verhaal wat je mee mag nemen. Missen betekent, je kunt het op die plek laten staan waar het thuis hoort. Het heeft de betekenis van iets wat er heeft mogen zijn. Het heeft de betekenis van iemand die jij hebt meegemaakt. Die jij dus ook in jouw leven mee mag nemen. Iemand die er was en die er is als deel van jouw leven. Je kunt het dan loslaten en er nog van genieten in het terugkijken. Lijden wordt niet weggepoetst, maar maakt de diepte van het leven zichtbaar. Het is mijn overtuiging dat het kruisverhaal niets anders is dan een verhaal om zichtbaar te maken dat wat lijden betekent in deze wereld. En dat ook door dat lijden heen een weg is om te gaan. Nostalgie en geloof. Er is geen sprake van een mantel van liefde die er even overheen gelegd wordt. Maar bij liefde gaat het om dat het zichtbaar maakt. Zichtbaar maakt het leven dat er mag zijn, inclusief alles. En dat je vertrouwen mag hebben in een weg om te gaan. Compleet. Inclusief lijden en verdriet. In die zin heeft geloof ook altijd de betekenis van vragen. Vragen wat jij doet met dat leven op deze basis, met deze grond. Als verhaal voor onderweg. Loslaten. De dingen op zijn plaats laten. Je zou kunnen zeggen, als je leert los te laten, dan leer je misschien daardoor ook beter vast te houden. Mee te nemen. Als een plek in je leven. Dingen die een betekenis kunnen krijgen. En daarvoor moet je soms even heel goed rammelen. En dat doen we zo af en toe. Ja, dat waren eigenlijk de woorden die ik mee wilde geven. De zin van loslaten en vasthouden. Anke kwam een verhaal tegen. En dat maakte denk ik heel concreet. Ook dat rammelen.
Vasthouden en loslaten. Vasthouden of loslaten. Of die aanstaat? Ja. Als kind houd je je ouders vast en laat ze steeds meer los, maar nooit helemaal. Als ouder houd je je kind vast en laat het steeds los, steeds meer los. Maar nooit helemaal. Concreet voorbeeld van onze zoon Simon van 14, die toen hij een jaar of twee was en een driewieletje had, vroeg of hij om ons huizenblok heen mocht fietsen, terwijl hij van mij altijd op het woonerf moest blijven. Mama, ik kan wel om het huizenblok heen fietsen. Samen met zijn vriendje ging hij op zijn driewieler om het huizenblok heen, zonder mama. Het duurde mij al snel te lang. Waar blijft hij nou? Hij zou er al lang moeten zijn, dat huizenblok is niet zo groot. Toen ik ging kijken waar Simon bleef, stond hij gezellig met zijn vriendje te kletsen op de driewieler en keken ze naar lieve heersbeestjes. Vasthouden of loslaten? Wat mezelf betreft heb ik vorig jaar een grote stap gemaakt en heb mijn werk losgelaten in een tijd waarin de banen niet voor het oprapen liggen. Ik vond dat het tijd was om het los te laten en ik zei het komt goed. En het kwam ook goed. Want sinds september sta ik weer voor de klas, als leerkracht. En ik werk met jongeren van een jaar of 15 die een lichamelijke handicap hebben en ze kunnen niet zo heel erg goed leren. Als je 15 bent, zo ongeveer, is het voor je ontwikkeling nodig dat je je gaat losmaken. Je komt in de puberteit. Er vindt een proces plaats tussen volwassenen en jongeren dat vaak afzetten wordt genoemd. Maar ik vind het begin van echt loslaten. Deze jongeren hebben daar ondersteuning en liefde van volwassenen bij nodig. Ik word er dus dagelijks mee geconfronteerd. Bij deze jongeren en bij mijn eigen zoon. Het loslaten van de kindertijd en het zoeken naar wat daarna komt. En wat ik tot nu toe op mijn school ervaar, is dat dit eigenlijk natuurlijke proces van loslaten voor mijn leerlingen lang niet vanzelf gaat. Een paar voorbeelden. Er is het meisje met de lange blonde haren die op haar tweede jaar met haar moeder een auto-ongeluk kreeg. De moeder wilde namelijk niet meer leven en nam haar dochter mee in de auto. Het ongeluk mislukte, het meisje raakte gehandicapt. Nu moet ze één keer in de maand bij haar moeder op bezoek. Moet ze haar vasthouden of moet ze haar loslaten? Dan is er de ambitieuze en leergierige Chinese jongen die ook een auto-ongeluk kreeg. Hij raakte vreselijk gehandicapt en kan nog net een beetje lopen. Dat lopen kost hem zoveel moeite dat als hij zich niet goed concentreert, hij steeds op de grond valt. Maar hij gaat door en hij loopt door. Hij houdt vast en wil letterlijk op zijn eigen benen staan. Dan het meisje dat haar biologische ouders verloor in Afrika. Ze woont nu bij hele fijne pleegouders in Nederland die haar met veel liefde en geborgenheid vasthouden. Maar ook zij moest op jonge leeftijd al loslaten. Dan de toekomstdromen die deze leerlingen hebben. Ze zeggen dat ik geen vrachtwagenchauffeur kan worden. Nou, wacht maar af. Als ik 18 ben, word ik vrachtwagenchauffeur. Ook dit komt in mijn klas heel vaak voor. En dan moeten ze hem inleveren en dan krijgen ze hem aan het eind van de dag weer terug. Loslaten. Of weggooien, ja. Dat is een andere vorm. Ik was bij de toekomstdromen van mijn leerlingen. De jongen die steeds boos wordt op het moment dat tegen hem wordt gezegd, je moet er nog eens goed over nadenken of je wel vrachtwagenchauffeur kunt worden. Want je hebt een hele erge ziekte, je kunt achter het stuur flauw vallen, dus misschien zit het er niet voor je in. Wat ze mij dan vragen, juf, mogen we dan ook nog een beetje dromen of niet? Moeten we het allemaal maar loslaten? Vlak voor de kerst maakten wij met elkaar een muzieklijst in de klas. Iedereen mocht zijn favoriete lied of zijn favoriete kerstlied bij een van de leerlingen opgeven. En hij maakte daar een mooie muzieklijst van die we 's ochtends voordat we gingen beginnen met de lessen gingen luisteren. Een van de meisjes die haar ouders verloor in Afrika zei, ik heb een heel favoriet lied. Dat heet Dat ik je mis van Maaike Ouwboter. Ik vroeg of ze het in de lijst wilde opnemen en ze zei gelijk, nee, het is helemaal geen kerstlied. Ik luisterde het lied later thuis en ik begreep waarom ze het er niet in wilden hebben. Het is veel te gevoelig en veel te kwetsbaar om met elkaar te luisteren 's ochtends voordat de les begint. Ik wil het jullie laten horen. En ja, hoeft verder eigenlijk niks bij.
Je kust me, je sust me, omhelst me, gerust me. Je vangt me, verlangt me, oneindig ontbangt me. Je roept me, je hoort me, je redt en verstoort me. Geloof me, beroof me, verstikt en verdoof me. Je ademt en leeft me, siddert en beeft me. Vertrouwt me, beschouwt me, als mens en weerhoudt me van boze gedromen. Die opkomen dagen, de eenzame vragen van eindig geluk. Met je krullen als nacht, hoe je praat, hoe je lacht. Hoe je stem zo dichtbij als een engel verzacht. In mijn dromen doorstromen, oneindige leegtes. Je remt me, je tempt me, je roert en beweegt me. Ik mis je, ik mis je. Ik grijp je, ik gis je. Ik wil je, bespeel je. Ik roer en beveel je om bij me te blijven in donkere nachten. Om niet meer te smachten naar jou. Laat me los. Ik moet nu alleen. Houd me vast als het nodig is, in gedachten en ik zoek je in alles om me heen. Maar al denk ik soms dat het zo beter is, kan ik het niet helpen dat ik je soms mis. Oh, ik smoor je, bevroor je, verlos en verloor je. Weg naar een andere plek, maar ik hoor je, omarm je, verwarm je. Ik zie je en voel je, ik aai je, ik streel je, ik knuffel en krol je. Je rijdt me, begrijpt me, verward en misleidt me. Het schrikt me soms af hoeveel ik op je lijk nu. Mijn glimlach, mijn tranen, mijn liefde, mijn beleven. Het spijt me van alles, kom help en bevrijd me. Het zo beter is, kan ik het niet helpen dat ik je soms mis. Ik kus je, ik sus je, ik doof en ik blus je. Je blijft heel dicht bij me, maar in mijn hoofd rust je.